Ik ben eigenlijk, maar dat is misschien mijn karakter, ik ben eigenlijk redelijk positief. Ik zie een evolutie naar een betere bescherming. En ik heb ook onlangs gezegd, ik denk dat de Belgen nog nooit zo goed, ook in de pers, nog nooit zo goed beschermd geweest zijn. Dat denk ik nog altijd.
Welkom bij Das Privé Discours. Zoals jullie weten, onze speciale aflevering tussendoor naast onze wekelijkse nieuwspodcast, waarin wij een bijzondere gast rond privacy ontvangen en een leuk gesprek aangaan over privacy. Vandaag ben ik zeer blij om voor te kunnen stellen David Stevens, voorzitter van onze Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. David, welkom.
Graag gedaan, dank u voor mij te willen uitnodigen.
Absoluut. Een podcast over privacy en dan de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ja, dat moet natuurlijk samengaan. Waar ik met onze gasten altijd kort mee begin, waar ik altijd heel benieuwd naar ben, is hoe ben jij oorspronkelijk begonnen in privacy?
Goh, dat hangt er vanaf wat dat je als een oorsprong of een begin in privacy beschouwt. Ik ben in 98 beginnen werken aan de universiteit in Leuven. In het domein recht en technologie. Dat is eigenlijk op zich al een niche. Dat was toen zeker een niche. Vandaag is dat al minder een niche. Oorspronkelijk rond telecom en media. En de bevoegdheidsverdeling op vlak van media en telecom. En ook onderzoek gedaan over onafhankelijke toezichthouders en hun statuut. In dat geval over het BPT en de Vlaamse regulator voor de media en de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, enzovoort, enzovoort. Ik heb daar in verschillende rollen gewerkt tot 2013. Dan ben ik bij Telenet gegaan en dan ben ik eigenlijk ook nog niet, dagdagelijks bezig met privacy. Maar mijn oorspronkelijke functie was eigenlijk om, ja, dat heette toen content acquisition, of nu nog altijd waarschijnlijk, maar content acquisition. Dat was eigenlijk de contracten die wij als kabelmaatschappij, Telenet als kabelmaatschappij, afsloot met beheerders van kanalen of sportuitzendingen enzovoort. En privacy was daar ook een deel van. Dat was eigenlijk mijn nevenactiviteit binnen Telenet, of ik deed het er vrijwillig bij. En natuurlijk, met de jaren is dat heel snel gegroeid. In 2016, 2017 was het eigenlijk de facto zo dat ik bijna alleen nog privacy deed. En dan ben ik naar Nielsen gegaan. Ik denk dat dat in het jaar 2017 was. Met het oorspronkelijk plan. Ik wil eigenlijk ook eens zien hoe dat een Europees of wereldwijd bedrijf die zaken benadert. Ik kende natuurlijk ook als academicus de GDPR. Maar ik wist hoe dat Telenet daarmee omgaat. Maar ik vond het wel heel boeiend en leerrijk om te weten hoe dat in de internationale context, een internationaal bedrijf, een echt wereldwijd bedrijf, Nielsen is een marktonderzoeksbureau, en dus ook een gevoelige sector eigenlijk. Dat vond ik een heel interessanter experiment. En ik moet zeggen, toen dat dan de gelegenheid voorbij kwam om kandidaat te zijn voor deze functie, als voorzitter van de GBA, dat moet ik zeker doen. En zo ben ik eigenlijk... Dus eigenlijk de facto, denk ik, kan ik zeggen, ja, ik ben 23 jaar bezig met recht en technologie, met een ruime invalshoek, telecom, media, internet, alles wat met internet te maken heeft. En uiteraard ook gegevensbescherming, maar meer gefocust op GDPR, nog van voor zijn begin eigenlijk, want ook de lange aanloop naar de goedkeuring van GDPR heb ik natuurlijk ook vanaf de eerste rij meegemaakt.
En weet jij misschien nog in 2014 dat jij een inzageverzoek kreeg over het gebruik van wifi-hotspots bij Telenet? En welke data daar verzameld werd?
Dat zou goed kunnen.
Dat was de eerste keer dat wij contact hadden.
Dat zou goed kunnen. Ik moet eens gaan kijken in mijn archieven, denk ik. Maar dat, en wat was ons antwoord?
Jouw eerste antwoord was van... ik ben eigenlijk wel blij dat je hiermee komt. Want nu heb ik eindelijk eens een concrete vraag waarmee ik mijn zaak kan maken over... Ja, we moeten met dit soort dingen bezig zijn. Ja. Ook de vraag van... Goh, het is wel iets waar we even wat werk in gaan stoppen. Dus dit moet je nu niet aan de grote klok gaan hangen. Want als we er zo 1000 krijgen, dat gaat een probleem worden. Maar uiteindelijk heb ik heel netjes antwoord gekregen met een net overzicht in een Excelletje van alle data die verzameld werd als ik verbinding maakte met een wifi-hotspot.
Ja, perfect. Dan ben ik blij dat we dat 2 jaar voordat de GDPR van toepassing werd toch al deden. Ik heb ooit zelf een inbraak gehad in mijn huis. En ik dacht, in die tijd was mijn wifi-netwerk ook niet beveiligd. met ook een standaard paswoord, omdat ik op de boerenbuiten woon en ik zeg doorgaans, dat hoeft niet beveiligd te zijn, ik ben alleen maar omgeven door koeien en die koeien die nemen geen toegang tot mijn web. Daar hingen ook geen netwerkstorage dingen aan en zo, geen printers en weet ik veel wat, dat was gewoon wifi, nee. En dat was toen publiek. En dus mijn overtuiging was, als die inbrekers was waarschijnlijk toen een D-Link standaard account op hun telefoon gedefinieerd hebben, dan hebben die hier zelfs zonder het te weten toegang gehad en dan kan ik ze misschien zo retraceren. Mm-hmm. Ik heb toen, en ik werkte toen zelfs voor privacy, het was in 2016, op Telenet, en ik dacht, ik ga me netjes aan de regels houden en ik vraag gewoon aan Telenet als burger, mag ik alsjeblieft de IP-logs hebben van alle connecties of zelfs de MAC-adressen van alle connecties tussen, en ik wist exact welke datum en welk uur, tussen op die dag van 7 tot 9 uur of zoiets, want dan moest het gebeurd zijn. En ik heb toen het antwoord gekregen, nee, dat kunnen wij u om privacyredenen niet geven. En ik heb daar toen over nagedacht, zelf moet ik zeggen, en gedacht, oké, dus de privacy van de dief verhindert mij om zijn identificatie te proberen reconstrueren. Dat is een heel dubbel gevoel dat ik toen had bij privacy in werkelijkheid of in de realiteit. Maar ja, ik heb daar ook niet langer op aangedrongen, omdat ik vooral geen voorkeursbehandeling wou krijgen. Uiteindelijk zijn die dieven op andere manieren toch gepakt en is de zaak toch nog relatief goed opgelopen.
Dat is ook goed. Oké, dat is meevallig. Zoals jij wellicht weet, wij pakken dit gesprek aan door een aantal stellingen te poneren. Daar mag jij het mee eens zijn of oneens zijn. En de bedoeling is natuurlijk dat je dat kort wat aangeeft waarom dat zo is. En waar ik mee wilde beginnen is de volgende. Vanwege de kost aan tijd en middelen kan een autoriteit zaken tegen big tech maar beter niet oppakken.
Ik vind dat een geweldige studie, geweldige stelling, excuseer, maar ik ben het er natuurlijk niet mee eens. Dat zou ik na 5 jaar AVG, 3 jaar in de praktijk en na 2 jaar GBA bijna, want dat is toch de reden waarom dat ik de uitnodiging ook wou aanvaarden. Het is ongeveer 2 jaar geleden, dat was het nieuwe directiecomité, benoemd zijn. Zou ik dat een bijzonder cynische conclusie vinden. Dat we eigenlijk niet bij machten zijn om tegen die grote actoren iets te doen. Dus ik ben daar zeker niet mee akkoord met die stelling. Integendeel, ik denk dat het ons moet motiveren om niet, of de moeilijkheid die we met internationale grote spelers, op vlak van handhaving met internationale grote spelers tegenkomen, dat ons ook niet mag ertoe doen leiden dat we dan maar kleine nationale spelers het leven zuur gaan maken. Dus absoluut niet. Niet akkoord eigenlijk. Ik denk ook dat dat er genuanceerdere visie wel op zijn plaats is. Ik heb onlangs nog de resolutie van het Europees Parlement gelezen naar aanleiding van het rapport van de Europese Commissie en de European Data Protection Board over de 2 jaar toepassing, of 3 jaar toepassing ondertussen bijna van de GDPR. En daar staat toch in, burgers zijn effectief beter beschermd, kennen toch minstens beter hun rechten dan ervoor. Dus ik denk dat wat meer nuancering wel op zijn plaats is. Al is er natuurlijk, en dat staat ook in die resolutie van het Europees Parlement, is er natuurlijk wel, ik zou bijna zeggen, een probleem op het vlak van het afdwingen van die regels, het effectief afdwingen van die regels tegen de grote internationale giganten. Maar dat is voor mij geen reden om op te geven, integendeel, dat is een reden om er nog harder voor te gaan en meer uniform of meer gealigneerd op Europees niveau die zaken ook echt aan te pakken. Ik vind dat we qua, en dat staat trouwens ook, dus ik vind dat niet alleen, ook de Commissie en ook het Europees Parlement en de European Data Protection Board vinden dat we wel nog meer op het Europees niveau nog meer zouden moeten focussen op enforcement, op afdwinging van de regels ten opzichte van grote spelers, hele grote spelers, waar wij toch een beetje, om het ludiek te zeggen, David tegen Goliath zijn, als nationale toezichthouders. En daar ben ik het ook mee eens. Ik denk dat we daar meer moeten op inzetten en vooral op Europese schaal en samen.
Want dat is iets wat de ICO destijds zelf al eens aangaf. Die zeiden van ja, als wij zo'n strijd aangaan met Facebook, dan trekken die een blik juristen en advocaten open, wat bestaat uit ons hele personeelsbestand. Die rekken die zaak zo lang als ze kunnen. En uiteindelijk kost ons dat tijd en geld die wij niet in andere handhaving kunnen stoppen. En ik vond het destijds heel opvallend dat ze dat zo toegaven, dat dat ook een van de redenen was waarom ze dat soort zaken dus eigenlijk niet oppakken. Maar dat is ook iets wat we natuurlijk in België al hebben gezien, waar jullie heel bewust van hebben gekozen, die kant gaan wij niet op.
Wel, in zekere zin is dat capituleren. En ik denk niet dat het is te belangrijk om te capituleren als overheid. Als we dat niet zouden doen, ja, dan accepteren we eigenlijk de facto gewoon bepaalde praktijken waar wij en burgers zich beter vragen zouden bijstellen of dat die wel normaal zijn. Dus nee, ik begrijp natuurlijk het argument en ook wij worden geconfronteerd met... soms hebben wij zelf ook de indruk, of diezelfde indruk als de collega's van de ICO toen, dat we worden moe geprocedeerd door, en vooral door die grote giganten, want die hebben dan ook nog eens hele diepe zakken en inderdaad hele legers advocaten veel meer dan dat wij hebben of kunnen betalen. Maar dat is voor mij geen reden om op te geven. Dat is eerder een reden om te kijken hoe kunnen we dat efficiënt, hoe kunnen we burgers beter en efficiënter beschermen. En toegepast op de context nationaal en internationaal, denk ik dat we met nationale spelers op een veel... En ook met internationale die dat willen natuurlijk, maar op een veel proactiever of veel efficiënter zouden kunnen zijn door bepaalde akkoorden en dan bijvoorbeeld gedragscodes of af te sluiten door waar dat dan kan in worden aangegeven. Oké, op die en die manier gaan wij als nationale mediasector of als nationale telecomsector of verzekeringssector de GDPR toepassen. En op die manier, ik denk dat dat ook een efficiënt instrument kan. Het is een positief georiënteerd instrument. Het is niet louter handhaving, maar op die manier zou je wel het verschil kunnen maken en een beetje bijdragen aan een meer evenwichtige behandeling van materies tussen op nationaal en Europees vlak. Maar het is absoluut een feit wat de collega van ICO u zegt. Ook wij worden moe geprocedeerd. En ook voor ons vergt het soms meer geld om onze verdediging achteraf te organiseren bij het Markthof dan dat de boete opgelegd is, die voor alle duidelijkheid ook niet aan de GBA ten goede komt. Hè. Dus, en dat is zo soms voor kleine boetes, maar soms ook zo voor hele grote boetes. Niet alle kaarten op tafel te leggen.
Het is dan wel eens zo dat men zegt, een van de redenen waarom misschien we bij de GBA voor kleinere boetes kiezen, is nu net omdat de kans dan kleiner is dat daartegen geprocedeerd gaat worden?
Dat zouden we aan de collega van de Geschillenkamer moeten vragen. Daar kan ik niet in zijn logica kijken. Ik zou dat alleen wel een heel foute logica vinden. Ik denk misschien wel dat je voorzichtig moet starten. Uiteindelijk moeten we ook niet flauw doen. Het opleggen van boetes is iets wat dat de mensen, de organisatie, toen ze GBA werd, hè, want daarvoor de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die gewoonte hadden we niet. Dus dat is een nieuwe activiteit. Ik heb ook wel gezien, ook bij de organisatie en de mensen op de vloer, dat is niet evident. Een zaak voor de Geschillenkamer is iets helemaal anders dan het schrijven van een advies. Daar zijn we heel geroutineerd in. Hè. We krijgen KB's, ministeriële besluiten en wetten binnen en we analyseren dat en we kunnen daar op vrij korte termijn en vrij efficiënt een advies over geven.
Maar, ja, en dat is ook niet iets wat je zomaar even oppikt. Hè? Als je ziet hoe lang het zelfs in Duitsland of in Nederland duurt om zelfs maar gewoon de boetebeleidsregels uit te schrijven. En die zijn er al veel langer mee bezig.
Ja, dus absoluut. Dat denk ik wel dat dat juist is. Het is een leerproces, ook voor ons. Ik denk dat we daar ook niet flauw moeten over doen. We hadden het tot 2019 zo goed als niet gedaan. En we zijn er, denk ik, in die 2 jaar wel duidelijk in geslaagd. Kijk, een aantal andere rollen die we al hadden, bijvoorbeeld advies, dat kenden we, dat doen we nog altijd. Maar we zijn in die afgelopen twee jaar, er wel in geslaagd om afdwinging, dat betekent concrete inspecties, en het opleggen van sancties, om dat op poten te zetten. En dat vind ik op zich al een achievement, of een verwezenlijking. En dan zijn er nog talloze anderen. We hebben ondertussen een hele lijst van andere realisaties waar ik eigenlijk echt wel fier op ben en waar dat ik denk dat de mensen ook heel hard aan gewerkt hebben. Hè. Boetes zijn maar het enige. We hebben ook voorlopige maatregelen opgelegd, nog geen tientallen keren, maar toch. We hebben ondertussen toch ook aanbevelingen gepubliceerd. We hebben inspecties uit eigen beweging en on-site al gedaan. We kunnen ook over... En dat merk ik wel... Vaak, ook in media zoals deze, over sommige dingen kunnen wij niet communiceren die we gedaan hebben. Hè. En een bedrijf loopt er natuurlijk niet mee te koop dat we daar on-site een inspectie gedaan hebben. En wij ja, kunnen daar ook moeilijk, denk ik, denk dat dat ook niet constructief of positief zou zijn, ook moeilijk proactief over communiceren. Hey, we hebben de eerste keer een inspectie gedaan, zonder te zeggen wie, want dan wordt er natuurlijk gevraagd wie. Ik kan u dus zeggen, inspecties worden gedaan, maar ik ga u niet zeggen wie. En er zijn andere dingen. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we niet alleen in die nieuwe activiteiten, dus naast wat de Eerste Lijnsdienst doet aan het kenniscentrum, dat we ook focussen op het sensibiliseren en het proberen informeren van mensen, van burgers, en hun informeren over reële privacyrisico's. Ze niet bang maken, want dat heeft ook geen zin. Maar informeren over reële risico's. En daarnaast ja, de activiteiten die we toch ook in Europese projecten ontwikkelen, bijvoorbeeld om mensen te ondersteunen, of kleinere verwerkingsverantwoordelijken, à la KMO's, en zo zijn er toch heel wat in ons land, te ondersteunen om die moeilijke regels toegepast te krijgen. Ook daar een leuke anekdote. Mijn tandarts is ook mijn neef, maar ik zat in zijn wachtzaal en daar hangt een briefje, zoals dat je in, het is al wel even geleden, maar zo vaak tegenkwam, een melding rond de verwerking van persoonsgegevens in de wachtzaal. Mm-hmm. En daarin staat, ik weet dat zijn praktijk een vennootschap is, dus mij leek het logisch dat de vennootschap de verwerkingsverantwoordelijke van eender welke gegevens zou zijn die daar rondgingen of verwerkt werden. Maar op het briefje staat dat dus de vennootschap de zorgen verstrekt, enzovoort, en dat hij in persoon de verwerkingsverantwoordelijke was. En ja, het is wel een jaar of twee jaar geleden, maar het typeerde mij wel, of het deed mij wel inzien dat bij heel veel mensen is het ook nog altijd, niet qua je wil, en zeker kleinere organisaties, en dus die KMO's, is het nog altijd niet qua je wil, maar nog altijd een stukje onbegrip. En een van de hoofdtaken die wij belangrijk vinden, en dat staat ook in ons strategisch plan, dat is om die regels ja, te vereenvoudigen, om duidelijk te maken. Het mag niet zo zijn. Ik heb gisteren ook nog een presentatie gegeven in een groot ziekenhuis, waar ik gezegd heb, en daar was iemand die zei, ja, wij maken ons veel zorgen, want GDPR, dat is allemaal veel werk, en wij worstelen daarmee in. En dan heb ik gezegd, ja, maar dat staat niet in artikel 1 of zoiets. Deze verordening heeft tot doel om iedereen miserie te creëren. Het zou zo moeten zijn dat iedereen doordrongen is, begrijpt waarover het gaat, de risico's kan inschatten, begrijpt waarover het gaat en daar ook rekening mee houdt. Want laat ons eerlijk zijn, en dat is een puur persoonlijke mening, voor de GDPR, voordat er echt sancties werden opgelegd, ja, bestonden eigenlijk die regels ook. Alleen werden ze toen nog veel minder nageleefd. En dus, ik ben eigenlijk, maar dat is misschien mijn karakter, ik ben eigenlijk redelijk positief. Ik zie een evolutie naar een betere bescherming. En ik heb ook onlangs gezegd, ik denk dat de Belgen nog nooit zo goed, ook in de pers, nog nooit zo goed beschermd geweest zijn. Dat denk ik nog altijd. Dat betekent
het is
niet
ook iets wat je ziet als je sinds de 95, toen de oude wetgeving er was, dat bestond al lang, daar is niks mee gebeurd. En je kunt een deficit van 20, 25 jaar niet wegwerken in 2-3 jaar GDPR. Dat gaat langer duren.
Absoluut. Daar ben ik het absoluut mee eens. Dat gaat langer duren. En ik denk dat we op... Dat is wat ik probeerde te zeggen. Ik denk dat we op die 2 jaar al een mooi traject hebben afgelegd. En ik denk, er is nog een extra complicerende factor. Dat is dat ondertussen de wereld ook evolueert en de technologie ook evolueert. En dat we, ik zou zeggen, bijna met de dag of met elke nieuwe golf afhankelijker worden van allerlei elektronische communicatie en media. En dat maakt dat het belang ook toeneemt en dat die regels rond verwerking van persoonsgegevens misschien in de toekomst zelfs zullen worden herzien. Dat is precies waarom dat we onze visie of missie van de GBA heel ruim hebben gezet en gezegd, wij willen leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen. En dat is de slagzin. Wat dat we bedoelen is ook voor onszelf een doelstelling om in die digitale wereld van morgen, en die zal er sneller zijn dan dat we denken, willen wij ook experienced, ervaren autoriteit of leidinggevende autoriteit zijn voor digitale informatie. Natuurlijk samen met anderen zoals BIPT, die dat voor telecom en de transmissieaspecten mm-hmm. doet, of de mededingingsautoriteit, want we zien persoonsgegevens ook meer en meer ja, een economisch begrip of een waardering inhouden. En dus ja, als een bedrijf, een wereldwijd bedrijf, zoals Google aankondigt dat hun nieuwe browser third-party cookies niet meer gaat accepteren en een nieuwe technologie in de plaats zet, die misschien als risico heeft dat er nog meer macht bij dat bedrijf terechtkomt, dan is dat niet alleen een privacyprobleem, dan is dat waarschijnlijk ook een mededingingsprobleem. Dus ik denk dat de autoriteit daarop voorbereidt. En we komen van een autoriteit met alle respect en sympathie, want ik bedoel dat zeker niet denigrerend, die hoofdzakelijk een uitsluitend een adviserende rol had. En ik denk dat we op 2 jaar al een heel mooi traject hebben afgelegd. En ik denk dat er nog heel veel weg af te leggen blijft ook. Daar ben ik het
voor. Ja. En goed, als we dan kijken naar handhaving, zoomt men heel vaak in op boetes. Er wordt ook wel eens gezegd dat, en dan kijk ik even naar wat onze volgende stelling was, niet het enige handhavingsmiddel is dat je hebt. En de stelling is dan, het verwerkingsverbod is misschien wel een effectiever handhavingsmiddel dan boetes.
Ja, ik denk dat het vooral afhangt van de concrete zaak die voor ligt. In sommige gevallen ongetwijfeld. Maar heel vaak gaat het waarschijnlijk ook niet zo eenvoudig zijn, omdat daarop toe te zien dat ook concreet wordt nageleefd. Dat is net iets moeilijker dan zeggen, voilà, de boete is zoveel en betalen op die rekening, dat is al bij al vrij eenvoudig. Als er geen beroep wordt ingesteld, waar dat je dan moet weer gaan verdedigen. Dus ik denk wel, dat is wel zo, maar dat mag er niet toe leiden dat nog de geschillenkamer, nog de beroepsinstantie van de geschillenkamer tot een soort conclusie zou komen. Een boete is dus een soort last resort. Nee, ik denk dat oordeel precies aan onze geschillenkamer toekomt om na te gaan hoe, en dat is altijd onze kernvraag, hoe kunnen wij best tot een betere bescherming van onze burgers, van de privacy van onze burgers, komen? Is dat door het opleggen van een boete, door het opleggen van een verwerkingsverbod? En in sommige gevallen zal het een boete zijn en in sommige gevallen zal het denk ik een verwerkingsverbod zijn. Dus absoluut.
Ja, waar je ziet, als ik kijk naar een klassieke databroker die de klassieke misstap begaat. We hebben allerlei gegevens verzameld, die hebben we gescraped van meerdere plekken op het internet. Die is niet verkregen met toestemming, die wordt vervolgens doorverkocht. Ja, die kun je een boete opleggen, maar je zou ook kunnen zeggen, goed, jullie krijgen vanaf nu een verwerkingsverbod om nog dat soort gegevens te verhandelen. Is dat een reëel voorbeeld? Is dat iets wat je zou kunnen opleggen aan de hand van dat verwerkingsverbod?
Maar ik denk dat we ons moeten bewust zijn, of wij zijn ons bewust als GBA, denk ik, van de inzet van dat spel. Stel dat we in sommige gevallen zouden zeggen, kijk, uw businessmodel is intrinsiek verkeerd. We leggen nu mm-hmm. een algemeen verwerkingsverbod op, of bijna een beroepsverbod. Ja, dat zijn natuurlijk wel heel fundamentele zaken, waar ook ja, risico's in verband met aansprakelijkheid, zelfs van de autoriteit in zijn geheel, of bij komt kijken. Dus of dat we die gok zouden willen nemen, dat denk ik dat we daar toch voorzichtig zullen zijn. Maar
dus heeft dat te maken met dat zo'n onderneming zou kunnen zeggen van goed, dat is allemaal leuk en wel GBA, maar door die handhavingsactie hebben wij, ik noem maar iets, 2 miljoen schade geleden en die komen wij nu op jullie verhalen. Dat is iets wat daaruit zou kunnen ontstaan.
Dat lijkt mij uit de normale aansprakelijkheidsregeling te kunnen volgen. Als dan achteraf ooit het Hof van Justitie anders zou oordelen en zeggen, nee, kijk, die data hadden toch zo lang of toch voor die doelstelling mogen worden gebruikt, dan lijkt mij een potentieel een aansprakelijkheid van onze autoriteit ook wel in het geding te kunnen zijn. Dus ja, dat is een beetje een alles of niets spel. Bovendien moeten we ook geen abstractie maken van het feit dat bepaalde diensten ook met veel plezier of gretigheid worden gebruikt door burgers. Hè. Dus wie zijn wij dan om te zeggen, dit mocht je niet doen, beste verwerkingsverantwoordelijke? Ik denk dat zo wat de grenzen zijn, dat zo wat de beperkende factoren zijn om niet gewoon, om het nu even heel zwart-wit voor te stellen, om niet gewoon te zeggen, ja, we nemen een besluit, alle mogelijke verwerkingen door Facebook en Google worden vanaf nu in België verboden. Ja, in theorie kan dat, maar dat lijkt mij een nogal roekeloos scenario. Dus we zijn daar denk ik iets conservatiever of voorzichtiger in.
Oké. Interessant. En ook de link die je legde met van ja, dat zijn nu eenmaal diensten waar ook vaak de burger gebruik van maakt. En dat is dan een mooi bruggetje naar een andere stelling die we voor hadden liggen. Die natuurlijk ook tegenwoordig met maatregelen in de coronatijden steeds vaker de kop opsteekt. En dat is, de burger moet accepteren dat we meer en meer privacy inruilen voor veiligheid en gezondheid.
Dat is een heel gemakkelijke. In mijn voorbereiding had ik gezegd ja en nee. Hier ga ik zeggen nee, nooit. Natuurlijk niet. Ook al is er wel, en dat was het ja-aspect, als ik die stelling beschouw als een uitinggevende aan het feit dat privacy steeds meer onder druk staat, dan denk ik dat dat zo is. Dat kunnen we moeilijk ontkennen. En de coronacrisis is daar ook een zeker voorbeeld of zelfs een stroomversnelling in. Dat denk ik dat dat zo is. Laat ons eerlijk zijn, we hebben maart 2020, april 2020, een advies gegeven over het gebruik van telecomgegevens door de overheid om een mobiliteitsindex te maken, om te kijken, verplaatsen de mensen zich nu nog in het lockdownverbod of niet? En in welke mate neemt dat toe of neemt dat af? Ja, dat had ik nooit durven vrezen, zou ik maar zeggen, dat aan de orde zou zijn geweest 6 maanden eerder. Hè. Dus daar zouden we geen 5 minuten moeten over nadenken hebben. Als die DPIA bij ons zou binnengekomen zijn, dan zouden we zeggen, no way. En dan heb ik een woordje ingeslikt. Maar ja, die crisis heeft dat wel noodzakelijk gemaakt. Dus ik denk wel dat het stukje ja, waarom dat ik ja geantwoord had in mijn voorbereiding, was, ja, dat is natuurlijk wel zo, in de zin dat het een realiteit is dat door digitalisering informatie veel gemakkelijker, veel sneller, veel diepgaander kan worden gebruikt, verwerkt en opgeslagen. Dus onze privacy staat daardoor alleen al veel sterker onder druk. Maar natuurlijk is de essentie, of mijn antwoord op de stelling, nee, nooit, in de zin van we moeten dat niet aanvaarden. En daar zie ik ook wel een evolutie, en dat is terugkijkend in de tijd. Ik herinner mij de Declaration of Independence of Cyberspace, als ik mij niet vergis, van John Perry Barlow uit 96, en ik heb het nog voor de zekerheid nog eens opgezocht, waarin het internet is wel ontstaan als een soort, ja, en zeker in Amerika leefde dat heel sterk, maar een soort vrijhaven of cyberspace, dat was een soort plaats waar niemand zich mocht komen moeien en waar burgers zichzelf zouden organiseren. En dus in 96 zei John Perry Barlow, toch ook niet de minste, letterlijk, governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Maar dat geeft wel aan hoe dat het internet in die tijd, waar dat we dial-up en de modem die priepte en zo, van waar we komen. Het internet was iets wat los stond van de reële wereld. Dat is vandaag totaal niet meer waar. Wij zijn ongelooflijk afhankelijk geworden van al die elektronische en digitale communicatie en verwerkingen die daarmee noodzakelijk gepaard gaan. Dus ik ben nogal... Dus absoluut moeten we die bedreiging niet zomaar aanvaarden en moeten we daar, ik kan niet zeggen, tegen vechten of tegen strijden. Ik wil zeker geen Witte Ridder of Robin Hood zijn, maar ik denk wel dat het onze plicht, ook als burgers, als individuele burgers, is om daar bewust van te zijn, om daarmee om te gaan. Ik zou een heel simpel voorbeeld kunnen nemen. Ik was eigenlijk zelf redelijk verrast over het feit dat mensen verrast konden zijn over het feit dat een digitale assistent in uw huis, hè, als je zegt, hey Google, dat die uw gesprek opneemt. Ja, als die moet detecteren als je hey Google zegt, dan moet die wel heel de tijd luisteren. Als mijn hond moet luisteren als ik zijn naam zeg, dan moet die wel heel de tijd luisteren of dat ik zijn naam niet zeg. Dus dat daar opnames bij te pas komen en algoritmes moeten getraind worden, eerlijk gezegd, dat was voor mij geen verwondering. Integendeel, dat was de reden, of dat is nog altijd de reden, waarom ik dat soort van dingen niet in mijn huis heb. Dat is heel simpel. Nee, absoluut, maar ik denk dat heel veel mensen echt denken dat gewoon out of the sky of out of the box kan uitgepakt worden en dat dat werkt en dat dat dus niet continu luistert en op een magische manier toch reageert als je hey Google of hey Siri zegt. Ja, dat kan natuurlijk niet. En daar moeten we ook wel... alle begrip, hè. Ik wil ook niet zeggen dat is normaal, dat moet, integendeel, dat is normaal, dat moet mensen maar accepteren. Maar ik denk wel dat er ook voor de burgers een plicht is om om geïnformeerd te zijn, om te begrijpen, ja, een machine kan niet reageren als het niet op een commando als het niet luistert.
Maar het doet een beetje denken aan het... een burger moet zorgen dat die moet de wet kennen en die moet zich op een bepaalde manier informeren. Tegelijkertijd, als je ziet welke trucken er uit de kast gehaald worden om een burger zo slecht mogelijk of in een bepaalde richting te informeren, kijk alleen maar aan de hele kleine dingetjes die we online zien. Hoe makkelijk is het om op die hele grote blinkende accept all knop te duwen en hoe moeilijk is het om die reject all knop te vinden die ze ergens onderin hebben weggestopt. Daar zie je misschien ook dat op het moment dat iemand zo'n smart speaker in huis haalt, zo'n Amazon Echo of zo'n Google Home toestel, ja, dat stukje informatieverplichting dat mensen zo uit de lucht vielen, geeft al aan dat men daar eigenlijk kortgeschoten was, ook weer in de basis een van die principes die de GDPR en zijn voorgangers al heel lang in zich hebben.
Ja. Nee, maar daar ben ik het helemaal met u eens. En ik, voor zover dat mijn, hoe zou ik zeggen, uiteenzetting van daar juist de indruk heeft gewekt dat ik de verantwoordelijkheid op de burger zelf wil afschuiven, totaal niet, hè. Zeker niet. Maar ik denk wel dat er een bepaald bewustzijn noodzakelijk is over een reële inschatting van risico's. Nog eens, ik wil niemand bang maken over die nieuwe technologie. Wie daar geen probleem mee heeft, die moet vooral zo'n ding kopen. Wie zegt, ik heb toch liever niet dat allemaal... Allee, dat, ik hoef mijn tv niet te kunnen bedienen door met spraak. Ja, waarom zou dat dan in huis nemen? Er is ook weer een leuke weetje. Wij waren op een gegeven moment in directiecomité, dus met z'n vijven aan het vergaderen, over de vraag, over de problematiek, of onze telefoons ons afluisteren. He, want er is zo'n perceptie van, ik krijg soms reclame, ook al heb ik niks opgezocht, en hoe weten ze dat dan? En we zijn aan het spreken en op een gegeven moment, dus daarover ging de bespreking en op een gegeven moment zegt er dus iemand hey Siri of hey Google en er reageerde een van de telefoons van een van de directeurs die zei, hier ben ik. Dus
dat was waarmee je meteen wist, dat gesprek is zojuist opgenomen, doorgestuurd naar de servers van Google en wordt daar verder vertaald door een medewerker die dat gaat horen.
Ongetwijfeld.
Ja, wat ik daar wel eens aan mis, ook als je ziet wat de reactie wellicht van sommige politici vanuit de politionele macht is, dat men heel snel bereid is om die grens over te gaan. Om maar te zeggen, ja goed, maar het is nodig voor de veiligheid, voor de gezondheid. Ik heb daar, maar misschien is dat je dat op een gegeven moment de nuance wat mist als je jarenlang in die materie bezig bent. Maar je ziet zo sterk dat privacy de fundamenten legt voor andere vrijheden, zoals vrijheid om te denken wat je wilt, democratie, dat toch iets is waar we zelfs in tijden van crisis, bovenal in tijden van crisis, niet zo snel zouden moeten grijpen naar het middel, weet je wat, dan leveren we even een beetje van die privacy in, want dan kunnen we veiligheid of gezondheid garanderen, vooropgesteld dat überhaupt de eerlijke afweging is en dat je inderdaad met het inleveren van die privacy er meer veiligheid voor terugkrijgt. Maar ik heb af en toe de indruk dat besef, een beetje die achtergrond rond waarom is die privacy zo belangrijk, op een aantal lagen ontbreekt.
Wat ik daarover denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, wat ik daarover denk, dat is dat een overheid niet de eerste moet zijn om die inbreuken te begaan. En ik zal mij nader verklaren. Ik zie vooralsnog geen drones door Brussel of door Leuven vliegen voor de bezorging van pakketjes. En dus denk ik dat de politie ook niet de eerste moet zijn die met drones gaat controleren of dat we de coronamaatregelen naleven. Maar... Dus ik verwacht eigenlijk, ik denk, dat de overheid een zekere terughoudendheid moet hebben. Maar langs de andere kant denk ik ook niet dat dat zo ver moet gaan dat allerlei nieuwe technologie of softwareoplossingen door de overheid niet mag worden gebruikt. Het kan niet zo zijn dat we zeggen, de overheid die moet nog met pen en papier werken, een beetje zoals in justitie misschien, met pen en papier werken, en dan zijn we beter af, dan zijn we beter beschermd. Je kunt de link naar justitie wel trekken, denk ik. Dus een efficiënte organisatie van de overheid is ook een belang waar we, denk ik, ook als burgers wel belang bij hebben, bij manier van spreken. En dus... Allee, in die zin gaat het over een evenwicht tussen verschillende belangen, zonder dat het ene altijd zwaarder weegt dan het andere. Maar ik denk wel, daar ben ik het wel volledig mee eens, ik vind niet dat een overheid leidinggevend moet zijn in inbreuken op vlak van privacy. Bijvoorbeeld, vooralsnog... Tenzij dat ik een gebruiker van Google Maps of andere navigatiesystemen, online navigatiesystemen ben, vooralsnog worden we toch nog weinig echt gevolgd of geïndividualiseerd of niet geïndividualiseerd gevolgd aan de hand van onze locatie van onze mobiele telefoon, ja, dan moet een overheid dat ook niet gaan doen. Maar het zou kunnen. Ik heb het ook al in de pers gezegd. Ik vrees, en dat is nog altijd zo, ik vrees de dag dat de overheid gaat zeggen, ja, die PLF-aangiften zijn toch niet helemaal accuraat. Eigenlijk kunnen wij op basis van de roamingdata wel zien wanneer dat iemand naar het buitenland geweest is en of dat die een PLF heeft ingevuld of niet, en dan de bijbehorende boete direct versturen. En dat zijn dingen waarvan ik denk, ook met het oog op handhaving, dan heb je niet alleen het legaliteitsprincipe op vlak van gegevensverwerking, maar ook nog eens een legaliteitsprincipe op vlak van strafrecht. Daar moeten we niet te ver willen gaan, ook als overheid. De overheid heeft ook geen grenzen, denk ik.
Als een overheid zoiets wil doorvoeren, dan zouden ze natuurlijk eerst een Data Protection Impact Assessment moeten doen, een DPIA. In hele grote aantallen, zonder daar iets exact op te willen plakken, want ik snap heus dat dat niet paraat beschikbaar is, maar je hebt zoiets als de voorafgaande raadpleging, waar toch vooral denk ik in een overheidscontext, als je iets uitwerkt en je naar de rand denkt van goh, hier zitten veel risico's aan, dan moet je bij de GBA komen aankloppen. Heb je enig idee hoe vaak dat al gebeurd is?
Ja, en ik ga het houdt bij te weinig. En ik kan u waarschijnlijk ook uitleggen waarom te weinig. En ik ook vanuit mijn ervaring zelf, hè, vanuit Telenet en ook vanuit Niels. Mm-hmm. De regelgeving is zo dat je de toezichthouder moet consulteren als er een hoog residueel risico is. En als dat er niet is, dan moet je niet komen. En ik moet u zeggen, toen ik bij Telenet werkte en ook nog bij Niels, als bij wonder leverden alle DPA's die we maakten geen hoog residueel risico op en moesten we dus niet bij de toezichthouder langs gaan. Wat ons wel soms handig uitkwam, omdat we die toch ook niet altijd vertrouwden. Want dat is de realiteit. Omdat we toch niet goed wisten, ja, maar dat zijn toch een beetje fundamentalisten en wat gaan die van ons project precies denken? Ik spreek over het verleden. Hè? Dus, en ik heb het gevoel dat dat nog altijd een beetje leeft. In de zin van, ik heb het gevoel dat iedereen die wel PIA's maakt ondertussen, tot de conclusie komt, er zijn eigenlijk geen hoge residuele risico's. Maar dan stel ik vast dat bijvoorbeeld een verwerking zoals pak nu de RSZ, de RSZ die de quarantainegegevens of de PLF-gegevens gedeeltelijk ontvangt, dat dat toch aanleiding geeft tot een hele hetze. Ook al zijn zij blijkbaar, want ze hebben daar wel een deftige analyse van gemaakt, en zijn zij ook tot de conclusie gekomen dat daar geen hoog residueel risico is. Dus wat is mijn punt? Ik denk dat wij als overheid, en dat is ook een van mijn plannen voor de komende weken, moeten verduidelijken, kijk eens, dit zijn voor ons, en we doen dat ook meer en meer, dus meer en meer bedrijven en verwerkingsverantwoorden krijgen een brief van ons, waarbij dat we zeggen van, dit had je eigenlijk moeten vooraf aanmelden. Nog niet sanctionerend, maar ik hoop dat dat ook komt. Maar meer en meer zeggen we wel van kijk, dit hadden we eigenlijk op voorhand willen zien. De publieke hetze die ontstaan is, toont aan dat dit eigenlijk ja, ver buiten de normale verwachtingssfeer van de gebruiker ligt. En ik denk dat dat een beter criterium is dan is er een hoog residueel risico. En dus mijn plan is om dat die criteria voor hoe dat je die hoge residuele risico's benadert of berekent, om die wat te verduidelijken en ja, in zekere zin de lat wel wat naar beneden te trekken, want we krijgen er te weinig.
Ik zou mij nog kunnen voorstellen, als je vanuit de privé komt, ik heb daar zelf ook enige ervaring met die dingen uitvoeren, dat op het moment dat je ergens in de initiële fase bedenkt van, goh, hier komen we met hoge risico's uit, ja, dan zul je maatregelen moeten nemen om daar iets mee te doen. En als die doorgevoerd worden, heb je geen hoog residueel risico. Maar in de privésfeer voer je dat uit en kom je toch met een hoog residueel risico, ja, dan is waarschijnlijk vaak de conclusie heel simpel, dan moeten we deze verwerking gewoon niet gaan doen. Ja, waar je als overheid met uitvoering van bepaalde wettelijke bepalingen helemaal wel tegenaan kunt lopen, dat je dingen hebt die je toch zegt van ja, maar dit moeten we toch gaan doen en toch zien we risico's. En dat is waar ik dan inderdaad zou verwachten dat ze bij jullie aankomen kloppen. En zeker in deze tijden, als ik jou hoor zeggen, ja, het is te weinig, ik kan mij zo wat dingen bedenken waarbij ik verwacht dat jullie toch wel om advies gevraagd was.
Ja, en ik ook. Dus ik ben het daar wel met u eens. Ik denk ook dat je terecht aanhaalt dat is ook een deel van een bedrijfscultuur, van een cultuur die we... Het heeft te maken met de vage omschrijving van wat is dat hoog residueel risico. Dat betekent niet dat er een kans is... Ik denk niet dat het hangt af van het risico, maar ook van de probabiliteit. Het kan zijn dat de probabiliteit heel laag is, maar dat er toch wel ergens een risico is. Dus ik denk, moeten toegeven dat er een hoog residueel... Of toegeven, hè, dat is nu een beetje een fout gekozen woord misschien, maar het zegt al veel over hoe dat we dat benaderen. Moeten aangeven, toegeven dat er een hoog residueel risico is, lijkt alsof je moet toegeven dat er een soort onafgewerkt product op de markt of dienst op de markt komt. En daar gaat het natuurlijk niet over. Het hangt er ook vanaf, denk ik, waar die risico's mee te maken hebben. Voor mijn part kunnen die risico's, ik vind het trouwens heel belangrijk, dat die risico's misschien zelfs minder te maken hebben met de strikte verwerking van de persoonsgegevens. Misschien zijn de zaken wel goed beveiligd, maar is er een risico op discriminatie of een risico op een ander fundamenteel recht dat aan de orde komt of onder druk komt te staan? En zoals dat je daar juist terecht hebt aangehaald, privacy is vaak een eerste buffer tegen of voor de bescherming van andere rechten, vrijheid van meningsuiting, verbod van discriminatie, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat die risico's ook niet noodzakelijk... Het zou nogal ironisch zijn dat je moet met een verwerking naar de GBA komen en zeggen, kijk, eigenlijk vinden we dat de privacy de verwerking van persoonsgegevens al onvoldoende is geregeld, maar kijk er eens naar. Nee, het gaat over, denk ik, het opentrekken van die risico's. En het gaat ook over een bewustzijn. Als ik onlangs wou een zwemsessie reserveren in mijn zwembad, omdat mijn zoon van 10 jaar oud graag wou gaan zwemmen in de paasvakantie, dan moest ik daar mijn rijksregisternummer geven. Omdat hetzelfde systeem, denk ik, ook gebruikt wordt voor kinderopvang, en daar is er al wat meer reden om te zorgen dat je de juiste mensen identificeert, onder andere omdat je fiscale fiches misschien moet maken. Maar excuseer, als ik als burger wil gaan zwemmen, dan kan het niet zijn dat ik mijn rijksregisternummer moet geven. Dus die zorgzaamheid, die waakzaamheid, die moeten we allemaal aan de dag leggen en die moeten we ook allemaal nog een beetje leren, denk ik.
Ja, absoluut. We keken heel kort al eventjes, raakten we aan het verschil, hè, vanuit aan de ene kant de overheid en meer de privé. En dat was waar ik ook benieuwd naar was in de volgende stelling, omdat jij oorspronkelijk natuurlijk ook wetenschap een stukje, maar daarna een tijdje in de privé. En die stelling luidt, door de overstap van een DPO uit de privésector naar voorzitter van de GBA, ben jij eigenlijk minder met privacy bezig. En wat bedoel ik daarmee? Dat daar veel meer randzaken bij komen kijken dan echt met de inhoud bezig zijn.
Ik vind dat een leuke stelling. Ik kan daarmee akkoord gaan en niet mee akkoord gaan. In de zin van, laat mij het akkoord misschien eerst toelichten. Dat is natuurlijk, als voorzitter van een organisatie van 70 man, personeelsleden, zijn er heel wat andere bezorgdheden die spelen dan alleen maar het technisch, juridisch of ander... vanuit andere disciplines of oogpunt correcte advies verlenen aan iemand anders die dan beslist. Dus het is minder een functie als, ik denk, dossiervreter. Er komt meer management, vertegenwoordiging, beleid bij kijken. Dat is absoluut waar. Maar het is, het is nog altijd de job van mijn leven, zeg ik tegen iedereen, dus ik kan het hier ook zeggen. Het is wel ik vind het ook echt een heel bevoorrechte positie om mee te kunnen bepalen en zelfs elke vergadering van de EPDB, waarop we veel kritiek kunnen geven over het feit dat die niet genoeg met enforcement bezig is, maar elke vergadering daar kunnen bij zijn met de 27 of 26 ondertussen collega's van andere lidstaten en mee richting kunnen geven, is wel een heel bevoorrechte positie. En dus het nee-aspect, het niet-akkoord met die stelling, is eigenlijk het feit dat ik wel nog nooit als DPO, middelen heb gehad, zoals dat ik ze nu kan... Of zoals ik ze nu heb, of dat je dat dan personeel of financieel bekijkt, maakt niet uit. De impact die je kan hebben, is wel veel groter. En dat is natuurlijk ook heel voldoeninggevend. En dat is, denk ik, een heel belangrijk aspect, waarom ik denk dat dit echt de job van mijn leven is en dat ik heel graag doe. Dus je kan meer sturing geven en je hoeft al een limiet ook niet meer zelf alle details... Of inhoudelijke studie of expertise te doen. En dat is best oké. Dat vind ik best oké. Dus ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je als voorzitter, of dat ik als voorzitter nu natuurlijk wel veel meer impact heb over hoe we met privacy omgaan en dat bewustwordingstraject dan als DPO destijds.
Dus je hebt aan de ene kant, en dat snap ik heel goed, het verschil dat je nu ook gewoon meer... Ja, je bent een manager, je bent het hoofd van een organisatie, niet meer het hoofd van privacy binnen een organisatie. Dat is natuurlijk een groot verschil. Waar ik ook benieuwd naar was, in hoeverre ben jij verrast door de mate van ook een stukje misschien politieke inmenging of rekening moeten houden met politiek, media, dat je daar ineens naar moet kijken. Is dat iets wat je van tevoren helemaal had zien aankomen of wat jou nog wat verrast heeft?
Ik moet zeggen, ik ben daar eigenlijk helemaal niet over verrast. En die is er ook volgens mij niet. En dat is niet een naïeve stelling. Ik heb in geen enkel dossier een kabinet of een weet ik veel wat weten bellen en zeggen dit zou moeten de uitkomst zijn van wat de GBA beslist. Dus ik heb eigenlijk, mocht dat er zijn, dan hadden we dat, en daar hebben we trouwens als directiecomité ook zelf over, samen over overlegd, onmiddellijk na ons aantreden, als er zo'n invloeden zijn, dan gaan we daarmee samen en als directiecomité eendrachtig naar de Kamer, want het is de Kamer die ons benoemt. En dan is het oordeel vooral niet aan ons, maar aan de Kamer om daar zich over uit te spreken, over wat daar moet mee gebeuren. Dus die politieke invloed, die is er niet. Het hangt er vanaf wat je bedoelt met politieke invloed natuurlijk. Natuurlijk, een advies van de GBA of een uitspraak van de GBA kan een impact hebben op een bepaald dossier. Denk aan het Putting Data at the Center dossier. Denk aan het RSZ en quarantaine gegevens dossier. Ja, dan moeten we af en toe wel eens ook gaan uitleggen in de Kamer wat dat ervan aan is of wat dat we ervan vinden. Maar dat is geen politieke invloed. Ik heb nog nooit... Ik heb in mijn carrière tot nu toe... Of in mijn 2 jaar als voorzitter nu tot nu toe nog nooit een bepaalde instructie of richting moeten uitgaan van geen enkele minister, kabinet, medewerker of weet ik veel wat. Dat zou ik ook niet aanvaarden, eerlijk gezegd.
Dus, nee, maar dat is dan toch eigenlijk wel een hele mooie constatering, want er ook vanuit de GBA zijn er wel eens adviezen gekomen waar men in de politiek niet blij mee moet zijn geweest, want die gingen precies in tegen wat men wilde. En jij geeft nu aan van ja, zelfs als dat gebeurde, ik heb daar niet een specifieke politieke tegenwind gehad van goh, dat advies moet toch net even de andere kant uitvallen.
Nee, maar natuurlijk, het gemak waarmee dat ik het zeg, heeft ook te maken met het feit dat de adviezen van het kenniscentrum, ja, daar heb ik sowieso, in die procedure kom ik niet tussen, dus die worden door het kenniscentrum met externe leden en met de betrokken directeur geschreven of geformuleerd. En ook de beslissingen van de geschillenkamer. Ik herinner mij podcasts waar geïnsinueerd werd dat de oud-DPO van Telenet misschien wel ertussen zat over het bedrag van de boete dat is opgelegd, of juist niet, ik weet het zelfs al niet meer, aan die betrokken onderneming. Wel, ik kan dus heel rechtuit zeggen, helemaal niet. Hè. Dat heeft ik heb geen enkele impact, nog in de adviezen van het kenniscentrum, nog in de uitspraken van de geschillenkamer. En als ik het voor het zeggen had gehad, dan was het misschien anders geweest. Ik zal het zo zeggen.
We hadden het er toen over dat er misschien, en dat is het enige wat je zegt aan Telenet, is dan net het bedrijf wat geen boete heeft gekregen, wetende dat jij DPO bij Telenet was, krijg je in ieder geval de schijn dat zo zit. En waar ik jou en anderen goed genoeg kende om te weten dat dat zeker geen rol gespeeld zou hebben, maar je ziet de publieke opinie dat dat misschien iets had gespeeld en dat het enigszins opvallend was, maar dat werd onderbouwd met van ja, dat is nu net de meer richtinggevende kant die we op willen gaan, dat uitgerekend Telenet net geen boete kreeg.
Ja, maar nog eens, ik begrijp dat die perceptie er kan zijn, maar we kunnen natuurlijk ook om een perceptie... Ten eerste, ik kan er mij niet... Ik kan en ik moei er mij niet in. Ik kan het niet en ik moei en ik doe het ook niet. Maar ik vind ook niet... Het zou nogal problematisch zijn dat een bedrijf, omdat de huidige voorzitter van de GBA, die zich niet kan moeien, vroeger de DPO van dat bedrijf was, een hogere boete of een andere boete zou krijgen opgelegd, dat is ook.
Absoluut.
Alleen maar om de perceptie te vermijden. Dat is natuurlijk ook fout. En over de inhoud van het dossier, echt waar, die zie ik niet. En voor alle duidelijkheid, de adviezen van ons kenniscentrum, die lees ik, ondanks het feit dat ik de voorzitter van het geheel ben, samen met jullie op onze website. Die worden gepubliceerd zonder dat die vooraf door mijn handen gegaan zijn. En hetzelfde geldt voor de uitspraken van onze geschillenkamer. Dus in veel zaken ben ik zelfs niet van op de hoogte dat die, en dat vind ik ook best zo. En dat maakt natuurlijk, daarom dat ik dat daar juist zei, dat maakt natuurlijk dat er ook weinig noodzaak is om mij te contacteren, want ik zou toch niet kunnen zeggen van oké, dit advies moet wat rapper gaan, of moet wat lager zijn, of moet dit zijn van inhoud, of die uitspraak moet, dat is het hele net, die boete moet daar wat lager zijn, of omgekeerd. Waarschijnlijk is dat de reden waarom dat ik vrij comfortabel kan zeggen, die beïnvloeding is er ook niet. Nog in de uitspraken van de geschillenkamer, nog in de inhoud van de adviezen.
Heel mooi. Die onafhankelijkheid is iets wat je op heel veel andere plekken natuurlijk niet altijd ziet. Dus zoveel te beter om te constateren dat dat hier wel zo is.
Ja.
Als ik even kijk, en dat is een, de laatste stelling een beetje geïnspireerd, ook wat zich in Nederland recent heeft afgespeeld, waar er een motie was waar het parlement ook goedkeurde, de autoriteit persoonsgegevens moet een verdrievoudiging van zijn budget krijgen, waar de minister zelf simpelweg concludeerde, ja, dat gaan we niet doen. Daar komt deze stelling wat vandaan, de GBA moet efficiënter werken, meer budget en middelen zijn niet nodig.
Kijk, ook daar wil ik graag een genuanceerd antwoord op geven. Ik ben akkoord dat met het eerste stuk, tot aan de komma. De GBA moet efficiënter werken. Dat moet altijd en van iedereen zijn doelstelling zijn, en ook voor een overheidsinstantie lijkt me dat evident. Daar ben ik mee akkoord. Anderzijds moet ik al direct zeggen, ik ben, en dat is toch wel echt zo, ik ben toch heel aangenaam verrast door de expertise en de motivatie van heel vele van de mensen die hier werken. Ik heb daar al veel over nagedacht, waarom zou dat zijn? Hè, waarom is het zo speciaal ten opzichte van wat dat ik mij inbeeld, want ik heb nooit in een grotere overheidsinstantie gewerkt. Maar ik beeld mij altijd in, als we dat bij de FOD Financiën of de FOD Economie, dat toch minder moet zijn. Dat mijn mensen, onze mensen, gedrevener zijn. En ik denk dat, ik kom dan altijd tot de conclusie, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het een relatieve niche is. En mensen komen naar hier, en ik moet toegeven, dat geldt eigenlijk ook voor mij, met een bepaalde missie. Dat is effectief die bescherming van de burgers waarmaken. Mensen die hier zitten, die zijn echt daar wel al van doordrongen, veel meer dan andere mensen misschien buiten de organisatie, dat we die bescherming effectief moeten waarmaken. En dus dat lijkt mij een reden waarom dat ze gemotiveerder zijn en door het feit dat ze gemotiveerder zijn ook beter in het uitoefenen van hun dagdagelijkse job. Dus ik vind dat een heel sterk punt. Dus die noodzaak om efficiënter te werken, daar zijn ook grenzen aan. We hebben in de afgelopen jaren alle diensten geherorganiseerd. Alleen niet de afgelopen jaren. We hebben eerst als directiecomité een aantal maanden afgewacht en dan hebben we eigenlijk de structuur toch aangepast. Met het oog op groei. Wij hadden een groei vooropgesteld van 20 voltijdsequivalenten. Dus eigenlijk op de 60 die we toen hadden, wel een groei met een derde. Niet een groei met 3, zoals de Nederlanders, maar een groei met een derde. En we hebben onze structuren daarop aangepast. Voor het eerste jaar, voor 2020, hebben die middelen, zij het voorlopig, omdat toen de regering ook niet geen volwaardige regering was en het parlement in voorlopige 12e zelfs voorlopig gehad voor 2020. Dus dat was een heel positieve evolutie. Voor dit jaar is dat nog niet het geval. Voor dit jaar staat onze groei eigenlijk on hold. Ook voor dit jaar hadden wij voorzien als directiecomité dat we 6 extra mensen zouden krijgen. En we hebben die ook echt wel nodig. Hè. We hebben benchmarks laten maken met bijvoorbeeld een aantal van de omzonderingende landen, omdat we denken dat daar objectieve vergelijkingen mogelijk zijn. Nederland, omwille van de vergelijkbare schaal en economische opbouw en weefsel, dat zij natuurlijk misschien tot 50% groter zijn qua als land, of qua inwoners, of qua BNP. Ierland, omdat die een bepaalde centrumfunctie hebben, die wij denken die eigenlijk ook op gaat voor Brussel. Sommige Europese instellingen zitten namelijk, of organisaties hebben hun Europese hoofdzetel in Brussel, dus ook daar is een zekere eerlijke vergelijkingsbasis mogelijk, zonder dat we willen zeggen, we hebben ook Facebook en Google, maar IAB is toch een van onze klanten. Real-time bidding is niet geheel ver van ons bedshow. We vergelijken ons ook met Luxemburg, omdat we die correctie willen hebben voor een, ik zou zeggen, voor een heel klein land, ten opzichte van een klein land. Ik denk dat we Duitsland niet doen, omdat we daar zeggen, daar zijn er zoveel, dat gaat al niet functioneel of niet representatief, maar wel Frankrijk. En dan komt het toch tot de conclusie, of dan komt de consultant tot de conclusie, dat de GBA zelfs eind 2020 al relatief aan het staartje bengelde qua mensen en middelen in het Europese groepje. En dat aankondigingen zoals ze gedaan zijn in Nederland, maar ook in Ierland, en als ik me niet vergis, zelfs ook in Luxemburg, nog verdere verstrekkingen toch in het vooruitzicht worden gesteld, al dan niet effectief worden uitgevoerd, maar toch dat er een risico is om nog verder weg te zakken als GBA qua mensen en middelen. Dat is natuurlijk een evolutie waar we op die niet haalbaar is. We kunnen niet als missie voorop stellen. We willen een leidinggevende autoriteit zijn op vlak van de digitalisering van onze maatschappij. en tegelijkertijd letterlijk op vlak van mensen en middelen achteruitboeren ten opzichte van andere overheden, andere Europese overheden die met bepaalde mate of in bepaalde mate waarmee we toch vergelijkbaar zijn. Dus waar ik niet mee akkoord ben, is het tweede stukje. Meer budget en middelen zijn niet nodig. Dat is, als dat zo is, dan is dat bijna een keuze om ons niet het groeitraject, om ons als directiecomité, als GBA, niet het groeitraject mogelijk te maken dat we vooropgesteld hebben. En dan is dat is natuurlijk op een ordentelijke manier verloopt, een legitieme keuze. Maar ik vind het, ik zou nogal cynisch zijn als dat de conclusie is. Als ik me niet vergis, dan had bijvoorbeeld deze nieuwe regering aangekondigd dat ze tot 2 miljard ging investeren in digitalisering. Wel, dan denk ik dat 1/1000ste daarvan wel mogelijk moet zijn, dat is dus 2 miljoen, als ik me niet vergis, wel mogelijk moet zijn om te investeren in degene die op digitalisering, of die zich tot doelstelling stelt om op die digitalisering toe te zien dat die ook ordentelijk verloopt. En als dat niet zo gebeurt, dan is dat ook een keuze die dan in zekere zin duidelijk is.
Hebben jullie op bepaalde mate te maken met een brain drain? Het is te zeggen dat er mensen overstappen naar de EDPS, dat er mensen de privé intrekken. Het is iets wat ik destijds van de ICO hoorde, dat die daar heel veel mee te maken hadden. Is dat iets waar jullie tegenaan lopen qua middelen en mensen?
Ik zou zeggen, in alle eerlijkheid, ik denk vandaag nog niet. Er is wat verloop, maar heel veel van de mensen zijn niet alleen heel ervaren en gemotiveerd, maar zijn ook jong. En dan is dat in zekere zin ook normaal. Ik vind het goed dat iemand bij ons vertrekt en bijvoorbeeld naar de EDPS gaat. Of goed dat iemand vertrekt en bij Google aan de slag gaat als adviseur. Of goed dat het vertrekt dat iemand vertrekt en DPO in het onderwijslandschap aan de overheidskant dan wordt. Dat vind ik allemaal goede zaken. Ik heb niet het gevoel dat het verloop vandaag abnormaal hoog is, of dat er een brain drain is, zoals dat gezegd dat er zou geweest zijn in andere landen. Maar deze situatie, waar dat ons groeitraject on hold staat en waarbij dat ons strategisch plan ook daardoor on hold staat, mag ook niet te lang aanslepen, want dit is naast de normale coronastress voor heel veel mensen heel belastend. En we zien dat ook eigenlijk in de cijfers van absenteïsme. Dus mensen worden letterlijk ziek, en dat zal wel met corona te maken hebben ook, maar ook met andere stress die hier niet nodig is en die onze groei verhindert. En dus ja, een heel dringende oproep toch, ook die we gedaan hebben naar de Europese Commissie toe, om onze... Kijk, ik heb om ons groeitraject mogelijk te maken, ik heb gedoctoreerd over onafhankelijke toezichthouders. Ik weet als geen ander, ik ken als geen ander de natuurlijke drang van overheidsinstanties om mensen en middelen op te eten of op te slorpen. En ik kan u heel overtuigd zeggen dat ons vooropgesteld traject groei over 5 jaar met 1/3 extra personeel en middelen, dat is echt niet disproportioneel. Als je ziet dat in Nederland gesproken wordt over, daar zijn ze al bijna 3 keer zo groot vandaag, en ze spreken nog eens over potentieel nog eens 3 keer, ja, dat is factor 9. Dat is niet meer de economische schaal schaalgrootte verschil tussen België en Nederland. Dus onze vraag is meer dan bescheiden. We hebben ook altijd gezegd, dit is het minimum. Misschien moeten we veel meer gaan vragen om toch nog iets te krijgen. Maar ik bedoel, ook daar wil ik niet zomaar in meegaan. Wij zijn er echt als directiecomité van overtuigd dat dit een heel bescheiden vraag is, het minimum. En als we dit niet krijgen, ja, dan is dat niet alleen voor ons, maar ook voor alle medewerkers op het terrein. Want zij moeten natuurlijk het werk verzetten. Zij moeten die PIA's analyseren, zij moeten die adviezen schrijven, zij moeten die inspecties doen, zij moeten al die klachten of verzoeken van burgers beantwoorden. Heel belastend en op lange termijn denk ik ook niet vol te houden. En dan zou die brain drain wel eens op gang kunnen komen, ook al wil ik daar vandaag nog niet te veel van uitgaan.
Dat is dan misschien nog het grote verschil tussen wat dan bleek uit die studie die men in Nederland had laten uitvoeren, de KPMG, waar men dat als aangaf, die verdrievoudiging is nodig, maar tegelijkertijd ook constateerde van, maar ja, we moeten eerlijk toegeven, er is hier op geen enkele vorm tijdsregistratie, metingen van tijdsbesteding. Eigenlijk kunnen we op dit moment ook geen uitspraken doen over de efficiëntie, waarbij ik hier heel duidelijk hoor van, ja, we hebben vergelijkende onderzoeken laten doen met de ons omringende landen, waaruit heel duidelijk blijkt dat die efficiëntie er hier wel is. En ja, misschien wat je aangeeft, klopt dat? Is dat het stukje van de strategie die men dan in Nederland en wellicht elders ook toepast? We vragen gewoon een verdrievoudiging en laten we hopen dat we een 25% vermeerdering krijgen. Want dan hebben we eigenlijk wat we wilden hebben.
Ja, maar alleen, ik bedoel, onderhandelingsstrategieën zijn mij niet vreemd. Dus als we daarin geloofd hadden dat dat een betere kans op succes had geweest, dan hadden we dat wel gedaan. Ik denk dat er andere factoren zijn die ja, vragen doen reizen rond. Of heel wat vragen doen reizen rond wat dat er allemaal gebeurt bij de GPA en of dat geld en die middelen wel juist worden ingezet. Ook die onduidelijkheid, en ik verwijs daar naar de audit van het Rekenhof, hè, zoals dat hij loopt, ook die onduidelijkheid, daar moet snel komaf mee gemaakt worden. Dat is een zwaard van Damocles dat op heel veel mensen zwaar weegt. En ik ga ervan uit dat ons groeitraject, dat we dat verder kunnen zetten en dat daar ook de middelen voor zullen worden vrijgemaakt. Nog eens, we kunnen kijken naar Nederland. We weten wel ondertussen dat die vooropgestelde groei tot 480, als ik me niet vergis, er waarschijnlijk niet zo snel zal komen. Maar we kunnen ook kijken naar het plan van de regering. Ik heb het daar juist al gezegd. 2 miljard investeren in digitalisering. Dan lijkt mij 2 miljoen voor de GBA ook niet onoverkomelijk. En daar kunnen we al heel wat mee doen. Heel, heel wat. En dan kunnen we ook effectief, want vandaag zitten wij in een scenario waarbij dat we vooropgesteld hadden om dit jaar effectief een werklastmeting te kunnen doen en objectief te proberen vaststellen wat dat de schaal of de grootte van de GBA zou moeten zijn. Ik kan u zeggen, vandaag hebben wij door het feit dat we ook voor 2021 omwille van die andere factoren niet het budget gekregen hebben dat we vooropgesteld hadden, hebben we eigenlijk gewoon niet de centen om de externe leverancier nog onder de arm te nemen om die studie te doen. Dus veel vet is hier niet meer te vinden, nog bij de mensen, nog op het financiële budget. Die illusie moeten we ons niet maken. Dus ja, hier moet een keuze gemaakt worden. En ik denk dat er maar één juiste keuze is. En dat is minstens dat groeitraject dat we hebben vooropgesteld, minstens dat aan de GBA geven. Dat is zelfs nog geen eens die 2 miljoen waar ik er juist sprak als 1.000ste van de 2 miljard digitalisering. Dus,
En daar kan ik me alleen maar roerend bij aansluiten dat op het moment dat je vanuit de overheid op allerlei niveaus, zowel Vlaams als federaal, blijft pushen van we moeten digitaliseren, we moeten verder vooruit gaan, dat alleen maar kan met bijvoorbeeld een uitbreiding van de GBA. En met die afsluiter, David, wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw tijd om voor deze podcast te komen en even te praten over een diversiteit aan onderwerpen. Dankjewel.
Heel graag gedaan, het was heel leuk. Tot ziens.